Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en van De Leeswijzer. Vandaag heb ik het genoegen om een boek aan u voor te stellen en zullen we ook kunnen luisteren naar een heel modern missioneringsinitiatief. Dat is voor zo dadelijk. Eerst gaan we dus in gesprek met twee personen. De eerste is de auteur van het boek dat wij vandaag aan u voorstellen, Tussen Geluwe en Bogota, pater Gérard Denis, broer priester Ndeko Sango, 1936 tot 2023. Recent werd dus het diamantenjubileum gevierd van eerwaarde heer Gérard Denis, die u ongetwijfeld ook kent van de vele catecheses die hij op Radio Maria heeft gegeven en door zijn biddende verbondenheid steeds met ons. Grote vriend van de radio, al van in het begin, toen we hem leerden kennen toen hij pastoor was in Kortrijk, in de heilige Pater Damiaan-parochie. We gaan in gesprek vandaag met hemzelf. We gaan even luisteren naar de getuigenis over zijn leven en hij kan op die manier ook enkele dingen belichten in dit boek die voor hem van belang zijn geweest in het leven dat hij heeft gegeven aan Jezus en aan de mensen die op zijn pad werden gezet. Eerst gaan we in gesprek met de heer Dirk de Kuypere. Hij is de schrijver van dit boek en zo ontdekken we meer hoe en waarom dit boek tot stand is gekomen. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, ik heb ondertussen het genoegen om de heer Dirk de Kuypere aan de lijn te hebben, de auteur van het boek Tussen Geluwe en Bogota. Beste Dirk, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Van harte welkom in Geluwe, het geboortedorp van pater Gérard Denis.
Ja, inderdaad. Hij is het onderwerp, zeg maar, in zijn leven is het onderwerp van dit boek dat tot stand is gekomen. We gaan het daar zo meteen zeker over hebben. Graag wil ik u vragen om uzelf misschien kort even voor te stellen aan de luisteraars.
Ja, ik ben geboren in 1949 in Menen, aan de Franse grens. Maar op een drietal jaar na ben ik altijd in Geluwe blijven wonen. Dus het dorp waar pater Gérard 13 jaar voor mij geboren werd. Mm-hmm. En die we aanspraken als pater Gérard. We zijn dicht bij de Franse grens, maar doorgaans spreken we hem op zijn Frans aan. Ja. Ik heb ook dan in de Geluwe lager onderwijs gevolgd. Dezelfde jongenschool van pater Gérard. Misschien niet onbelangrijk is dat ik een enthousiaste misdienaar was. 'S Morgens vaak heel vroeg opgestaan. Lid was van de Eucharistische Kruistocht.
Mooi.
Maar vooral als giro lid en later als leider, dat is tot op mijn 20e geweest. Dat is vooral mijn jeugdwaarde geweest, de giro. Mm-hmm. Waar ik ook al op dat moment met jongeren kon omgaan. En jongeren zijn altijd een constante in mijn beroepsleven gebleven. Dat is een beetje hetzelfde ook in het middelbaar onderwijs. Dat heb ik gevolgd in Menen aan het Sint Aloysius College. En het is niet zomaar dat ik het eruit neem, maar ik herinner mij vooral een moment. De retraites vond ik altijd heel goed. Dat was dan 3 dagen, ja, een heel ander leven. En ik vond vooral boeiend dat we dan enkele uren mochten in alle stilte lezen in de studies en een boek gaan uitkiezen. En ik weet, dat blijft me altijd bij, het boek van Steven de Broei, Wij Melaatsen van pater Damiaan. Dat zeg ik niet zomaar, omdat het ook veel te maken heeft met pater Gérard. Zeker. Maar dat is me altijd heel sterk bijgebleven. Mm-hmm. Ik ben dan in 1968 Germaanse filologie gaan studeren. Eerst aan de Gulag in Kortrijk. En dan mijn licentiejaren aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Ik heb toch, als ik dat mag zeggen, hier jongeren laten vallen. Vanuit mijn Giro-tijd ook. Jongeren hebben mij altijd geboeid. Ik heb altijd het geluk gehad van in de jaren 60, in de periode van de doorgedreven democratisering van het onderwijs, geleefd te hebben. En ik zit daar weer al bij onderwijs en jongeren, een constante ook bij Pater Gerard later, dat wij voor de eerste keer sedert jaren ook arbeiderszonen en dochters doorzagen stromen naar universitair onderwijs. Daar ben ik nog altijd heel dankbaar voor. Ik zeg het nu al, de inzet van Pater Gerard voor het onderwijs in Zaïre en Colombië vind ik nog altijd van onschatbare waarde. En het is nog een actueel inzetsmotief onderwijs. Als ik weet dat mijn grootvader langs vaders zijde op zijn 12e nog lezen of schrijven kon, en het uiteindelijk heeft geleerd aan de boerin op de hofstede waar hij vanaf zijn 12e ging werken. Als ik weet dat mijn grootvader langs moederszijde nooit heeft kunnen lezen of schrijven, dan is dat altijd in mijn bloed blijven zitten. Onderwijs, onderwijs, onderwijs. En zo ben ik ook in 1972 in het onderwijs geraakt in het Sint-Aloysius College in Menen als leerkracht Nederlands-Engels tot mijn pensioen in 2009. Die constante wil ik wel eens meegeven in mijn leven.
Ja, ja. Ja, het is heel, dat is inderdaad heel duidelijk echt een passie voor onderwijs en om jonge mensen uiteindelijk op weg te helpen in het leven. Ik mag er ook van uitgaan dat geloof dan toch een belangrijke rol heeft gespeeld in uw leven.
Ja, ik had het geluk van in een warm, ik mag zelfs zeggen, katholiek nest geboren te zijn en opgegroeid te zijn. Hele cultuur, dat is niet zomaar melancholie. Ik vind het, ja, die christelijke waarden, zowel in ons gezin via de kerk, want we waren ook kerkbezoekers en ook later in het katholiek onderwijs in Menen, die christelijke waarden, ja, die zijn er al, die zijn noodzakelijk, zelfs los van gelijk welke geloofsovertuiging. Maar ik heb dus het geluk gehad van een katholieke moeder te hebben en ook katholiek onderwijsgenoten te hebben. En ja, het gaat over die diepere waarden die de kerk, men zegt heel vaak, als de kerk nu crisis doormaakt, wie zal het nog doorgeven? Wie zal het nog brengen bij de zowel volwassenen als jongeren? Ja, dat heeft mij inderdaad ook sterk beïnvloed in mijn levensloop.
We moeten dan misschien inderdaad Pater Gerard Denis is zeker geen onbekende hier voor Radio Maria. Hij is een vriend van Radio Maria van in het begin. Hoe heeft u hem eigenlijk leren kennen?
Ja, dat is vooral via mijn schoonvader, Remy Denis. Naamgenoot van Pater Gerard, maar geen familie. Maar mijn schoonvader Remy Denis die was in het bestuur van het Gelus Missiecomité en had ook heel veel contact met de mensen van de Witte Poorten, de wijk waar Pater Gerards ouderlijke woonst was vanaf midden jaren 50. En in die zin heb ik natuurlijk ook heel veel contact gehad met de Witte Poorten en Pater Gerard. Hij kwam ook heel geregeld over de vloer bij mijn schoonvader. En uiteraard ja, dan wel veel meer in de jaren dat hij niet in Zaïre en Colombia actief was. Maar het is dus vanuit de Witte Poorten, die wijk, en uit het missiecomité dat ik hem heb leren kennen.
Ja, en hoe staat u dat bij? Welke indruk had u van in het begin, zonder te persoonlijk te willen worden, maar het is natuurlijk een stukje ja, vanuit uw geraaktheid van zijn leven dat uiteindelijk dit boek tot stand gekomen is, hè?
Ja, moet dat zijn. Altijd hebben andere landen, culturen mij sterk geïnteresseerd, ook vanuit mijn hobby's voor de geschiedenis. Mijn correspondentie bijvoorbeeld. Ik was tijdelijk op een tijdje mederedacteur van het tijdschrift van ons missiecomité in Geluwe. En via de correspondentie met heel wat missionarissen uit alle uithoeken van de wereld maakte ik zo indirect kennis met die boeiende wereld waar het woord Gods wordt gebracht, waar mensen worden gevonden in geloofsovertuiging. Wat het boek dan betreft, als ik dat. In feite is alles gestart op 2 oktober 2021. Dat is gisteren precies 2 jaar geleden.
Prachtig, ja.
Ja, toen zat ik samen met, had ik het geluk met Pater Gérard aan tafel te zitten, samen te zitten tijdens een gouden bruiloftsfeest. En het was lange tijd geleden dat ik hem nog zo lang heb horen praten over zijn periode. Het ging vooral over de Congolese periode. Mm-hmm. En zo groeide de idee van, ja, ook in de tijd nu, dat het goed is van een klein beetje in duidelijk te maken over wat de betekenis van missionarissen geweest is. Zeker, wij gaan daar eens iets over maken. Maar het ging toen vooral over zijn Congolese periode. Ik had toen al ook wat heel veel aan de dubbele interview dat op Radio Maria in mei 2019 van hem afgenomen was, mm-hmm, over zijn Congolese periode. En ik zei, ik ga daar blijven op werken. Maar uiteindelijk kreeg ik heel zijn archief. En toen kwam er ook Colombia voor en de periode van zijn pastoorschap in Kortrijk en Haarlembeke. Ja, en toen is dat veel uitgebreider geworden en leidde dat tot dit boek. Ik heb in mijn inleiding van het boek ook geschreven, geschiedenis is mijn hobby. En ik heb de serie van Tom Waas over de geschiedenis van Vlaanderen doorheen de eeuwen, daar heb ik heel veel van genoten en het is een goede zaak geweest. Er was één minpuntje, vond ik persoonlijk, dat hij toen hij het had over de kolonialisatie, de Belgische kolonialisatieperiode in Belgisch Congo. De figuur van Leopold II werd weer uitgestreken en enkel het negatieve kwam hier boven. Mm-hmm. En ik vond dat zo erg dat er nergens ook maar één spoor was van het werk dat mensen als Pater Gérard en zoveel andere missionarissen en gelijkgezinde leken hebben gebracht in Congo. En dan zeg ik, kijk, dat is nu één middeltje om dit wat tegengewicht te geven.
Ja, zeker. Ik denk dat dat klopt. Hè. Ik denk dat we enerzijds de zaken die gebeurd zijn en die momenteel spelen ook in de samenleving, die hebben hun recht en hun plaats hier zeker. Maar het is ook inderdaad goed om eens een ander voorbeeld te geven, want die zijn er natuurlijk ook. En als ik blader door het boek, eerlijk gezegd, ik was heel erg geraakt door de persoonlijke foto's, door zijn persoonlijke bijdragen, hè, want dat kan je er ook in ontdekken. En vooral de enorme rijkdom van het leven van die man, hè.
Ja, het is onherstelbaar. Ik heb ook onvoorstelbaar. Ik heb ook gezegd, het is ook niet alleen over Pater Gérard, maar het toont hoe een mens met weinig kansen zoals hij, als vroege halve wees, was die ontmoetingen niet geweest van de Pater leerkracht uit Kortrijk om hem naar het Damiaan College te halen. Ja, dan was dat allemaal verloren gegaan. Mm-hmm. Je kunt het goddelijke voorzienigheid noemen. Maar ook gelukkig toeval. Maar waarom, dat vraagt Pater Gérard zich nou altijd af, waarom koos hij mij uit die groep laatste jaar van het lager onderwijs uit om naar het Damiaan College te komen? En inderdaad, wat die man heeft gepresteerd, dat is formidabel.
Ja, dat is fenomenaal. Ja, dat vind ik ook. En we zullen hem later ook nog horen zelf aan het woord Ndeke Sango, hè, want dat is de bijnaam die hij kreeg. Wat mij zo treft ook aan uw boek, dat is dat het heel duidelijk niet alleen een document is van een leven, maar het is eigenlijk een documentering van een leven van een missionaris. Hè.
Ja. Ik vind persoonlijk Pater Gérard authentiek. Het is niet iemand die missionaris speelt.
Ja.
Hij is respectvol naar iedere mens toe. En ik heb het straks ook eventjes, als ik het mag, over het diplomatische, waarin hij zich bewoog in die andere culturen. En vooral, en dan zit ik weer bij die Pater Damiaan figuur. Ik heb hem al eens gezegd, ik heb heel dikwijls de levensloop, de inzet van Pater Damiaan in uw werk herkend. Hè? En vooral de zwaksten, hij noemde later daarbij Pater Gérard ook de drugsverslaafden, de AIDS-patiënten, de alcoholisten, de meest kwetsbare mensen. Daarvoor heeft hij heel veel gedaan. En het was niet iemand die zomaar vanuit de hoogte kwam missioneren. Hij heeft altijd gezegd, en ik denk dat dat belangrijk is, wat mij heeft getroffen in hem is, voldoende actie, maar ook voldoende contemplatie. Het was een man, Pater Gérard, met handen aan zijn lijf. In het boek zie je wat hij allemaal heeft gerealiseerd. Van bouw van huizen voor de mensen tot onderwijsorganisatie. Hij heeft heel veel gedaan, maar zegt hij, het grote gevaar is dat we nu en dan niet eens stilvallen. Reculer pour mieux sauter. En vooral die Afrikaanse stilte, ik sprak daar heel vaak over. De avonden in Afrika waren zalig. En dan isoleerde hij zich om eens tot zichzelf te komen. Het is ook, terwijl ik erop denk, is ook het diplomatische van hem. Hij was een avontuurlijk man eigenlijk. Hè?
Mm-hmm.
En een jeep enzovoort. Hij moest ook naar de missies, wou niet lesgeven aan een school of zo. Hij moest er zijn, hij had zijn avontuurlijke ingesteldheid. Maar hij was verdorie diplomatisch. En ik bewonder het nog altijd dat hij... hij had zijn gedacht en hij wou niet dat de kwetsbare mensen vernederd werden. Hij had om te gaan met dictatoriale regimes.
Ja,
ik denk
zeker.
Aan president Mobutu. Ik denk ook in Colombia met het Medellin-dictatuur, mag ik zeggen, van Pablo Escobar.
Ja.
Maar hij ging niet op de... Hij wou dat wel, maar hij ging niet op de predikstoel zeggen om aan iedereen te zeggen hoe slecht dat was, want dan wist hij dat dat het einde was van zijn engagement. Het is verdomd moeilijk geweest om in die wereld te bewegen. En dat geeft hij... Het zou een goed politicus geweest zijn.
Ja.
Wat hij niet wou opofferen, dat is in feite mijn kernzin. Hij had een gedacht, hij wist dat het soms vaak onrechtvaardig was wat anderen boven hem uithaalden. Maar hij zou die zo vermijden dat hij plots uit die wereld zou weggestoten worden en zijn kwetsbare mensen zou moeten verlaten. Dat heeft hij heel diplomatisch gespeeld. En hij had de kunst door de Cercle Père Damien, een onderwijsinrichting, un bière bien tapé in zijn bar Père Damien, om mensen rond hem te krijgen en met de voeten in het veldwerk mensen te ontroeren met dan het woord Gods. En vond ik prachtig.
Ja, het is duidelijk dat het leven van pater Gerard u geraakt heeft. En eerlijk gezegd, het is zeker de moeite om zijn leven beter te leren kennen. Misschien ook nog even erbij vertellen, want de figuur van pater Damian is een aantal keer in dit interview naar voren gekomen. Dat komt natuurlijk omdat pater Gerard behoort tot de congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria, beter bekend als de Picpussen. Hè? En dat is natuurlijk diezelfde congregatie waar pater Damian ook toe behoorde. Misschien nog één iets, beste Dirk. Het is zo dat dit boek is eigenlijk privé uitgegeven door de heemkundige kring waar u onder andere deel van uitmaakt, waardoor het momenteel volledig uitgeput is, jammer genoeg. Hè? Maar ik denk dat als de mensen dit interview hebben gehoord, dat het wel eens zou kunnen dat er een vraag komt naar meerdere exemplaren. Zijn daar nog mogelijkheden?
Ja, ik zou dat wel moeten bespreken met mijn heemkring natuurlijk.
Mm-hmm, natuurlijk.
Ik denk dat er nog enkele exemplaren momenteel ook... Het is uitverkocht bij mij, alleen omdat ik dat in eigen beheer heb uitgegeven. Mm-hmm. Er zijn nog enkele exemplaren, denk ik, bij pater Gerard. Het is moeilijk om daar nu over te beslissen, maar het deed in elk geval deugd dat het heel snel uitverkocht was. We hebben het ook niet de grote mediatisering gedaan daar rond... Daarom een kleine oplage ook voorzien. Maar kijk, we zien wat het wordt. Hè.
Ja, natuurlijk. Hè. De mensen mogen altijd contact opnemen met info@radiomaria.be. En laten we de Heilige Geest daar maar zijn werk in doen. En dan zien we wel waar we daarin uitkomen. Beste Dirk, ik dank u voor het werk dat u heeft verricht. Voor dit mooie document van het leven van iemand die ons beiden zeer dierbaar is. En dan hoop ik dat we elkaar eens kunnen treffen op een andere gelegenheid.
Ja, dat zou deugd doen, absoluut. En ook appreciatie voor uw werk, want ik wou daar nog mee besluiten. Dus de consequente manier waarop pater Gerard zich altijd blijvend is blijven inzetten voor die traditionele christelijke waarden, dat valt op. En dat hij zich consequent liet inspireren, ook nu nog door de persoonlijkheid en het levenswerk van pater Damian, maar ook van Maria, zijn andere krachtbron.
Zeker.
Dat ongeacht de tegenwind die de kerk de dag van vandaag krijgt, we hadden het er nog een paar dagen geleden over als we samen zaten, ook appreciatie voor uw werk van Radio Maria.
Dank u.
Want dat moeten wij behouden.
Dank u wel, ja. Ik dank u voor dit boek, voor dit mooie interview en dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.
Hetzelfde voor u, Kevin. Hartelijk dank. Nakulondon fu mwami sungane kalambe.
Welkom bij Radio Maria.
En dan is het nu tijd om in gesprek te gaan met de persoon waarover dit boek natuurlijk handelt, Ndeko Sango. We gaan ontdekken wat dat betekent, niet alleen in woorden, maar ook voor de persoon zelf. En we mochten in gesprek gaan met eerwaarde heer Gérard Denis, pater Gérard Denis, over zijn leven en over dit boek. En zo, dierbare luisteraars van de Leeswijzer, heb ik ondertussen het grote genoegen om Ndeko Sango zelf aan de lijn te hebben. De broederpriester, pater Gérard Denis. Eerwaarde, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dank u wel, Kevin.
Ja, misschien de meeste onder onze luisteraars zullen u toch wel kennen, onder andere van de catecheses die u heeft gegeven en ook de gebeden waar we steeds op u mogen rekenen. En ook uw aanwezigheid op al onze gebeurtenis van de radio. Maar ik zou toch willen graag vragen om uzelf nog even kort voor te stellen aan onze luisteraars.
Dank u wel, Kevin. En alle luisteraars van Radio Maria, bedankt voor onze verbondenheid. En ik zal graag antwoorden op deze eerste vraag. Ik ben pater Gérard Denis, geboren op 22 juni, hetzelfde maand dus, van het jaar 1936, geboren te Heluwe, West-Vlaanderen. En priester Hido Gezelle zei ooit eens van Heluwe: moest West-Vlaanderen een ei zijn, dan was Heluwe, wij zeggen nooit Heluwe, Heluwe is Heluwe, de dorre. Dat was hetgeen priester Hido Gezelle ooit in zei. En ik ben lid van de congregatie van de paters van de Heilige Harten van Jezus en Maria en van de eeuwigdurende aanbidding. Ook Picpussen genoemd, naar de straat in Parijs. Die straat noemde toevallig Rue de Picpus. En ik ben ook een confrater van de heilige pater Damian, die ook Picpus was. En om nog een zeer bijzondere datum te vermelden van mijn leven, is dat ongetwijfeld mijn priesterwijding op 31 maart 1963 door een missiebisschop, monsignor Gerards, missiebisschop en witte pater. Dat is dus 60 jaar geleden, diamantenlimjubileum. En dat hebben we kunnen en mogen vieren op 25 maart dit jaar, op het feest van de aankondiging van de Heer, Maria Boodschap, diamantenjubileum, en de plechtige eucharistieviering was om 5:30 in onze bomvolle Sint Salvador kerk te Haarbeke. We waren met 12 concelebrerende priesters en dan nog een Christus. En nog op verschillende andere plaatsen werd de diamantenjubileum gevierd. Zoals bijvoorbeeld in Villers-Saint-Amand, het moederhuis van de geestelijke familie hier, het werk op 10 kilometer van Ath. Het werk werd gesticht door moeder Julia. Moeder Julia Vragen van Heluwe. Zij is geboren te Heluwe in het jaar 1910 en overleden in het jaar 1997 te Bregenz, hun voornaamste en prachtige klooster. Ook bij de familie Vragen op de Zwaanhoek te Heluwe en te Brugge bij onze zogeliefde bisschop Lode Aars. En waarvoor nog altijd, maar dan echt gemeend, mijn allergrootste dank.
Ja, u heeft een rijk leven gekend. We hebben al een klein beetje daarvan mogen horen. Toen Dirk, die geholpen heeft om dit boek te realiseren, waar we het vandaag over hebben, een boek dat handelt over uw leven. Kunt u ons een beetje meer een zicht geven welke fases u zoal in uw leven hebt doorlopen?
Graag, Kevin. Ik zal dat graag doen. En dat zal 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntjes zijn. Maar heel kort. Mijn kinderjaren, mijn jeugd, Congo, 20 jaar, daarna naar in Colombia. En tenslotte mocht ik naar Kortrijk komen, waar ik 22 jaar pastoor ben geweest. En nu ben ik reeds 8 jaar te Haarlembeke. Mijn kinderjaren, ja, het waren voor mij geen geestige, vrolijke tijden. Mm-hmm. En waarom niet? Wel, omdat mijn vader zeer vroeg gestorven is. Hij was maar 33 jaar. Hij is geboren te Heerbe op 13 augustus 1905 en overleed er iets erop. 24 maart 1939, 33 jaar. Hij was bakker en stierf aan een longontsteking. Hij liet een weduwe en 3 wezenkinderen achter. 2 zussen, Maria en Anna, en dan ik nog. En dat gebeurde dan vlak voor de oorlog. Mm-hmm. Ik heb hier voor mij het gedachtenis prentje liggen van mijn papa. En ik zou graag een heel klein zinnetje voorlezen.
Doet u gerust.
Dank u. Dat is een, ja, ik zal het niet zeggen, hè. Dat staat op het prentje, gemaakt door meneer pastoor, onderpastoor, in die tijd, meneer Padvoort. Hij zei, hij schreef, vol vertrouwen bad hij voor vanuit zijn ziekbed, terwijl zijn lievelingen knielend antwoorden, onze Vader. En midden in het lijden blonk toch één vreugdetaal, één vreugdetraan in zijn ogen, als hij s'avonds, vooral zijn kleine onschuldige kinderen, luidop hoorde bidden voor zijn genezing, onze Vader. En vooral het klein Gerardje, 3 jaar oud, Hans alleen, luidop, bad bij zijn sterbed onze vader. En voor de dierbare echtgenote staat geschreven: gij kendet de droom van mijn leven. De hemelse vader vraagt daartoe het grootste offer. Mijn leven? Ja, al was ik wel een zoon van een bakker, ik moet wel zeggen dat ik honger heb geleden in mijn kinderjaren. Ja, gelukkig maar kreeg ik van de geburen na de school een boterhammetje.
Mm-hmm.
En er was ook iemand, een boerin, niet ver van bij ons, die ons regelmatig de zondag een koekenbroodje bracht. En dat kunnen we niet zomaar vergeten. En dan mijn jeugd. Oh, mijn jeugd, die was heel Hans anders. Heel Hans anders. Mijn jeugdjaren, ja. Jaren aan het Damiaan College, te Kortrijk en te Aarschot. En we werden zeer gelovig en liefdevol opgevoed. Ik kan nooit genoeg dankbaar zijn voor hetgeen die paters ons hebben gedaan. Zo fantastische, mooie dagen en jaren herkend. En dan zijn we reeds in Congo. Precies 20 jaar. Van 15 augustus 1963 tot 15 augustus 1983.
Mm-hmm.
De schoonste jaren van mijn leven eigenlijk, samen met de jaren hier nu in Aardebeke. Ik zeg wel de schoonste jaren van mijn leven, ja. Maar daar was wel iets zeer nodig aan verbonden. En dat was dat je die mensen moest graag zien.
Ja.
Die mensen moest je graag zien. En als je ze graag zag, dan lukte alles. En als ze niet graag zag, dan lukte er door die voorde niks. En was het dus maar best dat je thuis was gebleven. En omdat ik daar veel moeite voor deed, werd er aan mijn naam, Sango, dat zei iedereen, tegen alle paters, priesters, Sango wil zeggen priester. Maar ik kreeg een woordje erbij. En dat woordje was Ndeko. En het was niet enkel niet meer Sango, maar het was Ndeko Sango. Ja, men voegde dus Ndeko erbij en dat wil zeggen broerpriester.
Mm-hmm.
Ik was niet enkel priester niet meer voor hen, ik was een broerpriester. En dat woordje Ndeko kreeg je zomaar niet. Je moest dat wel verdienen. En daarom, ja, dat duurde wel een tijdje. En je werd geobserveerd, zeer dikwijls. Want ze moesten die naam niet zomaar geven en ze gaven hem ook niet zo.
Mm-hmm.
Ndeko Sango. En dan kwam de tijd van Colombia. Daar ook hetzelfde. Dezelfde waarheid. Je moest die mensen haarne zien. Het waren mooie jaren en ik denk nog zeer dikwijls graag terug aan die nachtviering van Pasen. Goh, jongens, die de Eucharistie begon om 7 uur 's avonds. Om 7 uur. En die nachtviering duurde, eindigde op Pasen ook om 7 uur, maar dan 's morgens. 12 uren in de kerk.
Ongelooflijk.
En ik had nooit vergeten. Rond 12 uur zo, in de nacht, middernacht dus, moest ik dan 6e of 8e, en zelfs soms meer, kinderen dopen door onderdopeling. En die kinderen moesten ondergedompeld worden in dat water, maar het was wel. En dat kind moest dan natuurlijk iedere keer achter adem happen. En iedereen had daar zoveel plezier in. Maar als ze niet ondergedompeld waren, dan waren ze eigenlijk niet gedoopt. Dus ze waren ze verplicht om dat te doen. Maar in het boek, bladzijde 47, kunt u daar een prachtige foto van terugvinden. En we maakten ook veel werk van de koppels. Die 25 jaar en meer jaren getrouwd waren. En dan nodigden wij altijd de kardinaal uit. En hij gaf hen dan aan iedereen, aan iedere koppel, een prachtige diploma. En of zij dan vier waren. Vier met hun diploma. En dan ben ik naar België moeten komen om een pastoor te vervangen hier in de Heilige Hart parochie te Kortrijk op de Potterberg. En daar ben ik dan 22 jaar pastoor geweest op de Potterberg, 22 jaar. 2 jaar in de Meiweg, dan was het nog het Heilige Hart. En 20 jaar dus, eerst de zalige Damiaan parochie en dan vanaf 209 was het Heilige Damiaan parochie. En dan waren we verhuisd van de Meiweg naar de Albeekse Steenweg in het klooster van de Paters Karmelieten, dankzij eerwaarde heer André Marijse. Hij was dan nog pater Karmeliet. En oh, wat een vruchtbare tijd is dat toch geweest, die 22 jaar in de Potterwer, in de Heilige Damiaan parochie.
Daar hebben we elkaar ook leren kennen, eerwaarde.
Ja, inderdaad. En we konden dan van alles arrangeren, rommelmarkten en zo. En Kevin had zijn plaatje om propaganda te maken voor Radio Maria.
Zeker.
Dat deed hij op een zeer mooie wijze.
Dank u.
En dan kwam ik in Haarlembeke op pensioen in 1913. En dat was op mijn 77ste jaar. Ik moest op pensioen van de bisschop, omdat de andere priesters natuurlijk wel eens zeiden, ja, waarom mag hij nu voortdoen en wij moeten ophouden naar 75.
Mm-hmm.
En de bisschop kwam eens en die zei, ja, meneer Gerard, je gaat je ook moeten ophouden. Zo, hè? Want ja, kijk, iedereen is gelijk voor de wet, hè? Dus aan 5. En ik moest, ja, ophouden. En ik ging naar As, bij de pastoor van As, om hem te vragen dat ik zou mogen ergens gaan waar ik nog priesterwerk kon doen.
Mm-hmm.
Ik was absoluut nog niet versleten van 77 jaar. En toen ik na 14 dagen thuis kwam, en het eerste dat ik natuurlijk deed was kijken naar de e-mails. En er was eentje bij van deken Annika Wilfried, dat er een woonplaats vrij stond naast de dekenij in Haarlembeke. En nog diezelfde avond, ja, het was al laat hoor, zocht ik nog degen Wilfried op en het was met één geklonken. Die ben ik reeds 11 jaar in Haarlembeke, waar ik zeer, zeer gelukkig ben er nog te mogen zijn. Voilà. Dat is in het kort, of ja, min of meer, een antwoord op je zo'n mooie vraag.
Ja, maar ik vind het toch, het is ontroerend mooi. U heeft heel veel meegemaakt. En ja, de mensen die het boek de kans hebben om het boek te doornemen, die zullen dat ongetwijfeld ontdekken. Maar het is duidelijk, hè, heel uw leven bent u gegrepen door Jezus. Hè, en ook door de oproep natuurlijk om de mensen te dienen.
Ja, inderdaad. Dat was hetgene waar wij voor gekozen hebben.
Zeker, ja. En als ik, het is misschien een moeilijke vraag hoor, en we gaan dat doen bij wijze van besluit van ons kort interview, maar ik zou u graag nog willen vragen, als er zo één passage is die u zou moeten kiezen, die zo tekenend geweest is voor uw leven, zou u nog een voorbeeld kunnen geven?
Dank u wel, Kevin, maar ik zal er meer noemen.
Dat mag.
Kan... ja, eentje. Volstaat niet, maar ik zal ook kort zijn hoor. Ik heb natuurlijk meer dan één belangrijke passage uit dit boek dat vertelt over een belangrijk moment in mijn leven.
Mm-hmm.
Een grootste momenten waren bijvoorbeeld toen het schrijn van de heilige Theresia van Lisieux bij ons op bezoek was. En dat gebeurde op 11 juni 1900. 96. En in een uur of 3, 4 waren er meer dan 1000 600 gelovigen die gekomen zijn door het schrijn, de resten dus van de heilige Theresia van Lisieux, hebben komen aanbidden.
Mm-hmm.
En je kunt daar heel mooie foto's van zien op pagina 68. En ik heb het reeds gezegd, nietwaar, ook iets dat ik nooit zou vergeten in mijn leven, toen ik de eerste keer hoorde zeggen, niet alleen Sango,
ja,
maar Nico Sango. Je bent een broerpriester geworden. En dan die agape, och ja. Pagina 67, kunt u dat lezen in het boek. En dat vind ik nu misschien wel het mooiste dat ik ooit begonnen ben te doen. Goh, de handelingen van de apostelen, dat staat daarin op hoofdstuk 2, 43 tot 47. Het leven van de eerste christenen. Kevin, mag ik iets lezen uit het...
Zeker, zeker, eerwaarde. Graag zelfs.
Handelingen van de apostelen. Hè? Het leven van de eerste christenen. De apostelen deden veel grootse en wondere dingen. Wat iedereen met ontzag vervulde. Allen die tot geloof waren gekomen, sloten zich nauw aaneen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun hebben en houden en deelden het geld uit. Iedereen kreeg zoveel als hij nodig had. En iedere dag brachten ze met elkaar door in de tempel. Het brood braken ze bij elkaar aan huis en hun voedsel aten ze met vreugde en in eenvoud van hart. Ze prezen God en stonden in de gunst bij het Heerenvolk. En dagelijks vergrootte de Heer het aantal geredden. Dat was de AB. En dat hebben we hier altijd mogen doen. Na iedere tiende van ieder maand. De tiende was een Damianda. Van Damian is toegekomen in Molokai.
Mm-hmm.
De tiende mei 1873. En hier hebben we dus jaren, honderden Damian dagen gevierd met aanbidding, wat bied ik allemaal, veel activiteiten. En de zaterdag erop, agape. Maar iedereen moest iets meebrengen, al was het maar een lekstok. Maar ze moesten iets meebrengen om te kunnen deelnemen aan de agape. En dat hebben we dus jaren en jaren ook doen. En dat is wel het mooiste dat er kan gebeuren op een parochie, de AHP. En dan heb ik een vierde puntje nog,
mm-hmm.
Zuster Anne-Warita. Zij is vermoord door een officier van de rebellen in die moeilijke jaren, nietwaar? Zuster Anne-Warita was het zuster en natuurlijk, ja, ze werd ook gevangen genomen en ze moest op een zekere nacht bij die officier slapen. Maar ze wilde niet. Maar wie was die officier? Ik kreeg op mijn parochie regelmatig bezoek van iemand. En die zei altijd, ja, Sango, pater, dikwijls Sango, ik heb honger. Ach, ja, het is goed, kom, ik zal je de koep geven. En moet hij hier een beetje werken, ik zal kijkje betalen. En dat kwam, ja, regelmatig, dat hij terugkwam, regelmatig. En we kwamen op de duur dikke vrienden. En ik betrouwde die man. En ik heb hem zelfs kosten gemaakt op de parochie. En je deed zo alles perfect, maar zo mooi. En op een zekere dag zegt hij tegen mij naar de hoogmis, pater, Sango Dikko, ik heb je iets te vertellen. En ik zei, jongen, zeg dat maar, hé. We zijn er toch samen naar de mis. Ja, zegt hij. Hij kan toch zuster Anne-Warita. Ik zei, ja, ik ken zuster. Ik ken ze niet van zien, maar van horen zeggen enzovoort. Ja.
Mm-hmm.
En hij zegt, en weet je wie? Die zuster vermoord heeft. Ik zeg, mooi jongen, hoe zou ik je dat nu kennen? Ja, zegt hij, wel, weet je wie dat is? Ik zeg, maar hier weet ik niet. En hij zegt, ik heb dat gedaan. Ik was officier bij de rebellen en ik vroeg aan haar om nachtje bij haar te slapen, maar ze weigerde. En ik heb haar vermoord. Jongens. Ja, dat was, maar ik zei, zeide hij mij nu, een klucht aan het vertellen of de waarheid. De waarheid, Nico. Sango, de waarheid. Ja, en dat moet je tijd wel goed laten overgaan. En op een zekere dag zeg ik tegen die, maar je moet gaan vertellen aan onze kardinaal. Want het is een martelares. Ha, oh, ik dat ga vertellen. Maar jongen, dat kan ik niet. Want bij ons is dat zo. Als je iemand vermoordt, gaan wij je vermoord.
Mm-hmm.
Maar ik zeg, je had al niet geloofd dat de kardinaal je zal vermoorden. En toe, kom aan. En op den duur, de zondag na de mis, en bij de kardinaal gebracht. En de kardinaal Malula heeft nog dezelfde week naar Rome geweest om dat allemaal te gaan vertellen. En dus, af de paus is dan gekomen. En de paus heeft zuster Annemarie zelf verklaard. Oh, met duizenden mensen. En ook de moordenaar was erbij, hè. Ja, en dan tenslotte, Kevin, want het is zo'n beetje, ja, nog twee puntjes. Ik ben ook begonnen met een centre in Limbo. Ik had een gewoon een app en een ei, een heel stuk land gekocht, buiten Kinshasa. Echt voor een dag, ja, met een app en een ei. En ik heb de naam gegeven van centre in Limbo. En dat wil zeggen, teken. Teken dat iedereen zijn leven kan opbouwen, ook door handarbeid.
Mm-hmm.
Want hier is het zo'n beetje de gewoonte. In Congo, ja, dat was allemaal dan niet. Ze moesten de mensen op het bureau kunnen zitten. Maar nee, er moesten ook mensen zijn die door handen... En ze hadden dus veel plaats om groenten te kweken en wat weet ik allemaal. En zo hebben die jonge gastjes van hun leven iets prachtig gemaakt. En dat bestaat nog altijd.
Prachtig.
Je kunt dat lezen op pagina 29.
Mm-hmm.
En tenslotte moet ik nog eentje zeggen. De momenten samen met de stichteres van de geestelijke familie, het werk, namelijk moeder Julia Vrage uit Heerlen. Zij is geboren in 1910 te Heerlen en gestorven in 1997 te Bregenz. En samen met mijn moeder, Zager, mocht ik, als ik in vakantie kwam van de missie, een paar dagen in Villers-Saint-Amand verblijven. Dank u voor uw aandacht. Dank u wel.
Ja, Pater Gerard, het is een genoegen en een eer om getuige te mogen zijn en het op die manier ook te kunnen vastleggen, hè? Wat uw leven gebracht heeft, dat God u als instrument heeft gebruikt overal ter wereld, letterlijk, hè? Om zijn liefde te brengen. Wij zijn u natuurlijk bijzonder dankbaar voor uw vriendschap, voor uw biddende verbondenheid met de radio. En op die manier wilden we toch graag nog even uw diamanten jubileum in de kijker plaatsen.
Oh ja, dank u wel, Kevin. Dank u. Ik heb geen woorden genoeg om u dankbaar te zijn.
Het is met heel veel genoegen en...
Radio Maria heeft mijn leven op de positieve wijze heel hard veranderd. Daar ben ik ook zo oneindig dankbaar. En, ik zeg het zo dikwijls, Radio Maria is een grote cadeau van hierboven.
Ja, dat kan ik enkel beamen.
Ja.
Dank u wel voor dit mooie gesprek en graag tot een volgende gelegenheid, hopelijk heel snel.
Ja, dank u wel, Kevin. En dierbare mensen van Radio Maria.
Servidora de Dios, santa humilde, bellísima flor, en tu regazo que presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá, oh, 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 dulce mamá, oh, oh, oh.
De oktobermaand is missiemaand. En missie betekent het verkondigen van het evangelie aan alle volkeren. En men kan dat doen door missionaris te zijn, jazeker, zoals pater Gérard Denis dat heeft gedaan. Men kan dat doen door Dirk de Kuyperen te volgen en een boek te schrijven en zo de getuigenis van een missionaris te delen. Maar wat ook mogelijk is, dat is om dat via het internet te doen. En er is zo'n initiatief dat heet Samuel Advies. Het is een website, www.samueladvies.nl, dat u kan terugvinden en dat u helpt in het bekomen van katholieke literatuur allerhande. We gaan erover in gesprek met Carolijn van Samuel Advies. En stellen op deze manier dit initiatief graag nog aan u voor, bij wijze van een moderne vorm van missioneringswerk. En zoals beloofd, beste luisteraars, heb ik ondertussen nog een gast aan de lijn. Gasten, moet ik zeggen, Carolijn van Samuel Advies. Van harte welkom in ons programma De Leeswijzer. Ja, misschien moeten we toch beginnen met u te vragen om uzelf kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens wij het gaan hebben over Samuel Advies.
Ja, goedemiddag. Ik ben Carolijn van Voorst. Ik ben moeder en grootmoeder. Moeder van 5 kinderen, grootmoeder van 7 kleinkinderen. En ik ben actief bij Samuel Advies voor geloofsopvoeding voor de jeugd.
Mm-hmm. Wat is Samuel Advies nu eigenlijk? Wie zijn jullie eigenlijk? Wat is jullie missie met dit initiatief?
Ja, Samuel Advies is opgericht ongeveer 36 jaar geleden. Met als doel om ouders en grootouders en kinderwerkers te ondersteunen bij de catechese en de geloofsopvoeding van de jeugd. Want wij merkten dat heel veel mensen niet goed materiaal konden vinden voor de kinderwoorddienst, voor de eerste communievoorbereiding, voor vormsel. Mm-hmm. En wij wilden daarbij ondersteunen.
Wat is zoal het materiaal dat jullie daar eigenlijk voor aanbieden?
Ja, we verzamelen materiaal van derden. Er zijn heel veel goede uitgevers waar we kinderbijbels, gebedenboeken, getuigenisverhalen van verzamelen. En we ontwikkelen ook zelf materiaal. Dus we hebben bijvoorbeeld een eerste communieproject ontwikkeld. Het heet Gods grootste geschenk. Mm-hmm. We hebben ook een vormselproject, Sta op en ga. En we hebben al heel lang materialen voor de kinderwoorddienst. En die zijn inmiddels gedigitaliseerd. Dus je kunt op onze site een abonnement nemen voor jaar A, waar we nu in zijn, of straks jaar B. En dan kun je iedere zondag een kleurplaat, een vertelplaat en een puzzel downloaden en een uitleg van het evangelie van de zondag. Wat dan en voor thuis helpt, maar ook voor de kinderwoorddienst, om het evangelie van de zondag aan de kinderen te vertellen.
Ja, het is prachtig. Ik ben hier ondertussen even aan het scrollen door jullie website, heel handig in gebruik is en heel veel informatie geeft. Het is wel degelijk een katholiek initiatief.
Ja, zeker, zeker. We zijn een katholiek initiatief. En mooi is dat er ook uit de protestante kerk mensen bij ons bestellen. Mm-hmm. En we zijn ook opgericht dankzij een protestante organisatie, Kinderwerk Timotheus. Die hebben ons destijds in het zadel geholpen. En we hebben veel samengewerkt waar kon. En op een gegeven moment bleek dat voor het ontwikkelen van typisch katholieke materialen, dat het toch beter was dat een aparte stichting zouden zijn.
Ja.
En dus we hebben ook veel boeken over heiligen, die we trouwens ook uit België betrekken van de Don Bosco Centrale.
Mm-hmm.
En we hebben een heel mooi boek uit Amerika hebben we vertaald in samenwerking met Bethsaida. En dat heet Het Katholieke Geloof Ontdekken. En ik weet dat er ook parochies zijn die dat gebruiken voor de familiecatechese. In dat boek staan en bijbelverhalen en een stukje kerkgeschiedenis en heilige verhalen en uitleg van de sacramenten. Dus eigenlijk is dat ook een boek wat in ieder katholieke gezin thuis hoort. Het Katholieke Geloof Ontdekken. Prachtig boek, met mooie platen erin.
Ja, naast boeken, dat jullie ook knutselwerkjes en dergelijke meer aanbieden, eigenlijk alle tools, zeg maar, om met kinderen aan de slag te gaan.
Ja. Dus bij heel veel bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, maar ook over Maria, over de Rozenkrans, over heiligen, hebben we knutselwerkjes ontwikkeld in verschillende tekenstijlen. En ik had het net over komende zondag, dus dat digitale abonnement, daar staan ook de belangrijkste heiligen tussen. Dus als je bijvoorbeeld bij deze week kijkt, dan zie je kleurplaten en een stukje uitleg over Carlo Acutis.
Oh,
en voor volgende week de heilige Margaretha Maria. En dat is ook weer allemaal voor thuis om de kinderen te helpen groeien in die gemeenschap van gelovigen.
Is het mogelijk om vanuit België bijvoorbeeld iets te bestellen in jullie winkel?
Ja, en we hebben ook verschillende mensen uit België die bestellen. Het enige verschil is dat de porto is ietsje hoger.
Ja.
Maar goed, als je flink wat bestelt, dan is het dat zeker waard.
Mm-hmm.
En ik heb toevallig de persoon die net op bezoek was in de winkel, kwam uit België.
Hè?
Dus we hebben ook mensen die hier op bezoek komen.
Ja.
En die dan komen kijken. Want op zich, ja, we zitten in Oosterwijk, dat is niet zo ver van Tilburg. Dat is ja een half uurtje van de Belgische grens af.
Ja.
Dus dat is niet zo heel ver.
Nee, niet zo heel ver. Dus ja. Jullie hebben ook een fysieke winkel waar de mensen eigenlijk kunnen langskomen?
Ja, dus we hebben een winkel in Oosterwijk. En op dinsdag en donderdag zijn we daarin aanwezig. En vinden het wel fijn dat als mensen langs willen komen, dat ze een afspraak maken.
Mm-hmm.
Omdat we altijd best wel druk zijn. Of met mensen, of met het verzenden van bestellingen. Omdat de meeste bestellingen, die komen via internet. En dat verzamelen we en verpakken we dan op dinsdag en donderdag.
Ja, dus dat zijn
maar mensen
dagen.
Zijn van harte welkom, maar wel even tevoren laten weten.
Ik ga zo meteen ook even het telefoonnummer en de contactgegevens nog doorgeven. Zodat de mensen inderdaad eventueel met jullie in contact kunnen komen. Want, wat we er toch ook even moeten bij vermelden, jullie doen dit allemaal vrijwillig.
Ja, het is allemaal pro deo. Dus het zijn allemaal mensen die echt een hart hebben voor ons lieve Heer en voor kinderen. En die het verlangen hebben dat ouders en kinderen de liefde van Jezus leren kennen.
Mm-hmm. Hoe gaat Samuel Advies eigenlijk bijvoorbeeld materiaal selecteren? Want ik kan mij voorstellen, er is zeker in Nederland denk ik een grotere aanbod daarin. Hoe gaat dat zo in zijn werk?
Ja, bijvoorbeeld de kinderbijbels, als we die nakijken, dan kijken we altijd naar het scheppingsverhaal en naar Maria Boodschap en naar het laatste avondmaal. En vooral het laatste avondmaal is heel erg belangrijk, want er is bijvoorbeeld een hele bekende kinderbijbel die ook uit mijn jeugd bekend is, die heel mooi vertelt en zo. En die zegt, dit is als mijn lichaam. Nou, en daar staan wij niet achter.
Mm-hmm.
Want in de Bijbel staat heel duidelijk bij het laatste avondmaal dat Jezus zegt, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. Dus daar selecteren we op. Daar kijken we heel nauwkeurig naar of die verhalen wel bijbelgetrouw worden weergegeven.
Ja, dat geeft toch ook echt een zekerheid, zeg maar, dat als we bij jullie terechtkomen, dat we katholiek materiaal mogen ontvangen voor kinderen en jeugd. Ik ga van de gelegenheid gebruik maken om aan de luisteraars duidelijk te maken dat u dus kunt op dinsdag en op donderdag, mits misschien op voorhand even een afspraak te maken, een bezoek kan brengen aan de winkel Spoorlaan 126 in Oosterwijk, in Nederland.
Ja, en dat liefst van tevoren even een mailtje sturen. Mm-hmm. naar info@samueladvies.nl.
Ja. Dus daar kunnen de mensen dan gemakkelijk terecht. En het telefoonnummer geven we natuurlijk ook graag nog even mee. Voor België is dat 0031 13 528 59 81. Ik herhaal nog even, dat is 0031 voor Nederland, 13 528 59 81. En zo kan u terecht bij Samuel Advies. Misschien nog een laatste vraag, Caroline. Hoe bent u eigenlijk bij Samuel Advies terechtgekomen en waarom vindt u nu belangrijk om dit soort, ja, mogen we toch zeggen, missioneringswerk te doen?
Ik ben er terechtgekomen omdat ik als tiener was ik gevraagd om in de parochie kinderkerk te doen. Dus dat is voor de kleintjes van 3 tot 5 jaar, om dan bijbelverhalen te vertellen. En toen ik getrouwd was, toen had ik een club, een kinderclub aan huis. En toen merkte ik van, we hebben eigenlijk niet voldoende katholiek materiaal. En met de persoon die mij destijds voor de kinderkerk had gevraagd, hebben we toen Samuel Advies opgericht. En ja, het vuur wat ons steeds gaande houdt is dat verlangen dat ouders en kinderen Jezus echt van hart tot hart leren kennen. En dat we daarvoor hen goede materialen aanbieden om in geloof en in die vriendschap met Jezus te groeien.
Ja, ik vind het heel mooi. Het is echt modern missioneringswerk, helemaal bij deze tijd. www.samueladvies.nl is dus het adres waar u naartoe kan. En ga zeker maar eens een kijkje nemen aan het mooie aanbod dat jullie aanbieden. Caroline, ik dank je voor je tijd die je genomen hebt en ik moet je laten, want ik weet, je hebt het heel druk vandaag om nog die allerlaatste bestellingen ook af te werken. Maar ik ben toch heel dankbaar dat u even in uw drukke agenda de tijd vond om Samuel Advies aan ons voor te stellen.
Heel graag gedaan.
En nog een fijne dag hoor en veel werkvreugde.
Ja, dank u wel. U ook veel zegen.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer, waar we opnieuw een boek op uw digitale leestafel mochten leggen. U heeft het trouwens ook gehoord, mocht u interesse hebben, dan zullen we u graag doorverwijzen naar de heemkundige kring waar meneer De Kuyper deel van is. En op basis van de vraag kan er misschien gekeken worden of er alsnog enkele exemplaren kunnen verdeeld worden. Hoe dan ook was het zeker de moeite om deze getuigenis onder uw aandacht te brengen. En dan gingen we uiteraard nog in gesprek over samueladvies.nl met het uitgebreide aanbod aan boeken en andere zaken voor geloofsgroei. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer. Een volgende keer zijn we er opnieuw en stellen we 2 nieuwe boeken aan u voor. Van harte dank en graag tot een volgende keer.